Nou, ik vind sowieso media vrij kinderachtig. Nou ja, je ziet allemaal kinder. Trump is gewoon een klein kind.
Absoluut.
Ha, lieve podcastkinderen en welkom bij een nieuwe aflevering van Pep Talk met Pepijn Schoneveld. Mijn naam is Pepijn Schoneveld en dit is de podcast Pep Talk. Laat ik beginnen met heel erg goed nieuws. Ik heb namelijk een sponsor. Of sponsor. Nou ja, goed, iemand die mij financieel helpt met het maken van deze podcast. En die sponsor is Maarten Gulix. Hij luisterde al een tijdje naar de Pep Talk en wat hij vond is dat er veel ruimte in de gesprekken was over twijfel, angsten en belemmeringen binnen je werk. En hij herkende daar heel erg veel in, omdat hij namelijk coach is. Hij coacht mensen met persoonlijke loopbaan- en ondernemerschapsvraagstukken. Nu is het leuke, en daarom vind ik het zo leuk dat hij sponsor is, dus dat hij zich herkende in al deze gesprekken, maar dat hij ook een achtergrond heeft in de culturele sector. Hij is namelijk zakelijk leider en programmeur geweest. Dus heel veel mensen in zijn praktijk of in de plek waar hij mensen coacht, die komen uit de culturele sector. Dat hoeft niet, maar dat kan dus wel. Ja, zijn achternaam is Gulix. En dat is Gulixx. Dat is nogal ingewikkeld. Dus zijn site www.maartengulix.com, die bestaat. Maar hij heeft ook speciaal, omdat hij nu sponsor is van Pep Talk, heeft hij de site www.maartengulix.com gemaakt. Luister je naar deze podcast, wat je dus doet, want anders zou je dit niet horen. En heb je persoonlijke vragen of ondernemersvragen, dan kan je naar hem toe gaan. En wat hij mij vertelde is dat heel vaak komen mensen bij hem met een ondernemersvraag. Dus welke kant moet ik op qua werk? Maar uiteindelijk gaat het toch gewoon over iemands persoonlijke ontwikkeling en hoe iemand in het leven staat en de dingen waar hij persoonlijk tegenaan loopt. En dat vond ik heel erg mooi, want de gesprekken die ik voer met mensen gaan in eerste instantie ook vaak over het werk wat de persoon doet, maar uiteindelijk gaat het toch gewoon over het leven en hoe iemand in het leven staat. Dus ik ben heel erg blij met deze sponsor. Ga naar www.maartengulix.com als je hulp nodig hebt op persoonlijk vlak of op ondernemersvlak. Dan ben ik blij en is hij ook heel erg blij. Goed, we gaan luisteren naar het gesprek dat ik had met Sanne Blauw. Zij is geen persoon die zich bezighoudt met humor. Zo begon ik deze podcast natuurlijk ooit, maar inmiddels, en laat zij iemand bij Dag en Nacht Media, het bedrijfje dat mij helpt met deze podcast, dat deze podcast eigenlijk de Help Peppy de Winterdoor podcast is geworden. Ik praat gewoon met mensen die ik interessant vind en met mensen waarin ik mezelf herken of mensen die zich bezighouden met iets wat ik ook interessant vind. En een van die mensen is Sanne Blauw. Zoals jullie wel weten ben ik vaak bezig met het omarmen van de onzekerheid van het leven. Nu in deze hele pandemie is er natuurlijk heel erg veel onzekerheid. En zoals het NRC ooit schreef, leren mensen in mijn podcast iets wat ik al lang wist, namelijk dat het leven niet maakbaar is. Maar goed, ik ben daar dus wel heel erg veel mee bezig. En een vriend van mij wees mij op Sanne Blauw. Zij is namelijk econometrist. Ze schrijft voor De Correspondent en zij schreef het boek, het best verkochte boek ooit, tussen haakjes, met deze titel. Zij houdt zich heel erg bezig met cijfers en statistieken, maar zij pleit al een lange tijd voor meer twijfel. En ik ging haar artikelen lezen en toen dacht ik, hey, dit is een interessant iemand om mee te praten. Want ik wil meer leren en meer weten over twijfel en onzekerheid. Dus ik stuurde haar een mailtje en zij wilde heel graag met mij praten. We zijn de studio van Dag en Nacht Media ingeklommen of ingegaan. En toen hebben wij het volgende gesprek gehad over twijfel, cijfers, getallen, statistieken, complottheoristen, Trump en andere van dat soort dingen. Ik wens jullie heel erg veel plezier met het gesprek dat ik had met Sanne Blauw. Toen ik studeerde, waren de mensen die econometrie studeerden, en dat was bekend als de moeilijkste studie die er is. Is het zo?
Nou, volgens mij is lucht- en ruimtevaarttechniek.
Oh ja?
In de wandelgangen wordt dat alsnog moeilijker gezien. Ja, ik vind dat altijd zo. Als je dan iets met cijfers doet of met wiskunde, dan is het meteen, oh god, wat moeilijk. Maar ja, het is maar net, mijn studiegenoten vonden taal soms weer heel lastig. Dus het is ook een beetje wat je, wat je lastig vindt. En ik moet zeggen dat ik ook een beetje afgeschrikt werd door dat imago. Want ik dacht op de middelbare school, nou, econometrie ga ik sowieso niet doen, want dat is te moeilijk. Toen ben ik economie en rechten gaan studeren. En toen vond ik wiskunde het allerleukst. En een vriendin van mij deed wel econometrie. En toen dacht ik, ja, volgens mij kan ik dat eigenlijk wel. Dus ik ben uiteindelijk wel blij dat ik die overstap heb gemaakt. En kijk, ik ga niet zeggen dat het makkelijk is. Maar ik vind het ook een beetje overdreven dat het altijd als de moeilijkste studie wordt
bestempeld. Maar het is toch economie en wiskunde samen?
Ja, en vooral statistiek eigenlijk. Dus eigenlijk de statistiek achter de economie. En maar je leert best veel statistiek die ook toepasbaar is op andere dingen dan economie. Dus het helpt mij nu bijvoorbeeld heel erg om epidemiologische modellen wat beter te begrijpen.
Ja, ja.
En je leert ook veel programmeren.
En even voor de luisteraar, want twee dingen die belangrijk zijn volgens mij zijn causaliteit en correlatie.
Ja.
Maar het zijn wel twee termen die even uitgelegd moeten. Ik weet het natuurlijk, maar...
Uiteraard.
Dat zijn wel twee termen toch, want dat is belangrijk binnen cijfers.
Ja, absoluut. Het is natuurlijk veel, veel belangrijk, maar eigenlijk heel veel uitspraken die je ziet in de media, ook vaak aan de hand van cijfers, zijn op een of andere manier een causale claim. Dus mondkapjes helpen tegen corona. Dan zeg je eigenlijk door een mondkapje te dragen, dat veroorzaakt een vermindering in corona.
Ja.
Nou, dat kan, maar dat en soms wordt zo'n claim gemaakt bijvoorbeeld door naar landen te kijken waar ze veel mondkapjes dragen. Vooral Aziatische landen. En dan te zeggen, kijk, daar ging het supergoed. Nou ja, dat is een correlatie, want we zien inderdaad...
Maar dan is, wacht even hoor, maar een causaliteit is dan, er is een verband.
Precies.
Dus het een heeft met het ander te maken.
Correlatie is, we zien twee dingen tegelijk.
Ja.
Dus dat kan je ook een verband noemen. Causaliteit is dat je ook zegt, oh, A veroorzaakt ook B.
Ah, inderdaad.
Dus, en in dit geval kun je inderdaad zeggen, oh, nou, de mondkapjes hebben veroorzaakt dat die landen het zo goed hebben gedaan, zeker op het begin. Maar ja, je kan natuurlijk ook zeggen, ja, er waren ook heel veel andere factoren.
Ja.
Namelijk dat vaak ook landen waren die met SARS te maken hadden en die bijvoorbeeld beter voorbereid waren. Dus een correlatie is heel makkelijk te zien.
Ja.
Maar vervolgens te begrijpen wat dan veroorzaakt, dat is veel complexer eigenlijk. En zeker, ja, we hebben het nu dan alleen over corona, maar we zien dit natuurlijk ook in andere gezondheidsclaims van wat je allemaal moet eten om gezond te zijn en weet ik veel wat allemaal. En echt dat die ingewikkelde brei van factoren die allemaal meespelen, dat een beetje ontwarren, dat is...
Maar is het zo dat als nu, je hebt zo, maar dan wil ik het straks over die complotdenkers die dan zeggen, nou, toen 5G opkwam, kwam ook corona.
Ja.
Dan zeggen ze eigenlijk, er is een... Nee, maar er is geen correlatie en geen causaliteit. Of?
Nou, dat is inderdaad wel een grappig voorbeeld. Want je hebt, volgens mij, als ik het goed heb onthouden, zag je dan soms ook een kaart met kijk, hier stonden de masten en kijk eens naar alle gevallen van corona.
Ja.
En dan zag je dat, was dan van Amerika, dan zag je allemaal puntjes. En dat kwam dan heel erg overeen met de coronagevallen. Maar ja, waar zet je masten neer? Dat is ook waar de mensen wonen. Dus het zag er bijna exact uit, zoals een bevolkingskaart.
Ja.
Dus ja, die correlatie is eigenlijk heel logisch te verklaren. Want je hebt meer masten nodig waar meer mensen wonen.
Dus dan is er wel een correlatie, maar geen causaliteit.
Precies, ja.
En even over cijfers.
Ja.
Ja, ik wilde eigenlijk gewoon de vraag stellen, wat zijn cijfers? Maar dat is, het is eigenlijk, of wat een econometrist doet, is je vat de werkelijkheid samen in cijfers.
Ja, ja, dus je probeert de werkelijkheid meetbaar te maken.
Ja.
En ik krijg soms mensen die zeggen, ja, getallen en cijfers, dat zijn twee verschillende dingen.
Oh ja?
Jazeker, want eigenlijk zijn cijfers zijn wat letters zijn en getallen zijn woorden. Dus cijfers zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Dat zijn cijfers. En 43 is dan een getal.
Ah, oké. Okay.
Maar we zijn cijfers ook op een manier gaan gebruiken als de economische cijfers.
Ja.
Dus de belangrijke cijfers die eigenlijk ons leven beïnvloeden. Dus op die manier gebruik ik het, want dat zijn ook de cijfers waar ik over schrijf. Dat zijn de schoolcijfers, de economische cijfers, de gezondheidscijfers, de peilingen.
Ja.
Allerlei cijfers die eigenlijk je dagelijks leven op vele manieren beïnvloeden. Dus, maar het is een goede vraag, want cijfers, daarmee moet je natuurlijk altijd de werkelijkheid versimpelen.
Ja.
Dus je moet gaan bedenken, wat ga ik meten en hoe meet ik dat dan? En hoe ga ik dan die gegevens verzamelen? En dat zijn allemaal stappen waarin je keuzes maakt, waardoor je kan zeggen, waardoor je eigenlijk niet kan zeggen, kijk, nu heb ik een cijfer en nu heb ik de waarheid te pakken. Want het is altijd een benadering van een veel ingewikkeldere realiteit.
Ja. En hoe kan het dat Nee, ik wilde sowieso vragen voor jou persoonlijk. Wat ze zo prettig aan cijfers vindt.
Ja, ze geven houvast. Maar ja. Dat is ook het gevaar.
Wat is het gevaar?
Nou, dat ze een soort schijnzekerheid geven. Want om even terug te komen op het begin. Mensen maakten tabelletjes met, misschien weet je dat nog, met Nederland en Italië naast elkaar.
We gaan die kant op.
Nou ja, dan moet je ook begrijpen, Italië is heel anders. Ja. Heeft een andere bevolkingsopbouw, test anders. En natuurlijk kun je leren van zo'n ervaring, maar niet door simpelweg die rijtjes getallen naast elkaar te zetten. En ik bedoel, cijfers doen het ook niet voor niks goed in de krantenkop. Ze geven heel snel een soort van, zo zit de situatie in elkaar. En dat is handig, maar dat is denk ik ook gevaarlijk. Omdat je dan denkt, oh, nu snap ik het.
Ja.
Terwijl het vaak wat complexer ligt dan dat.
Maar het gaat er eigenlijk tegen elkaar in, toch? Want je zegt eigenlijk, een mens wil houvast. Daardoor gaat het met getallen aan de slag.
Ja.
En vervolgens gaat het die getallen, gaat het eigenlijk doorschieten.
Ja,
gaat het
precies.
Getallen zo heilig maken dat het uit het oog verliest dat getallen niet met de werkelijkheid te maken hebben.
Precies. En goede statistici weten dat. Want de kern van statistiek is onzekerheid. Ik bedoel, wiskunde gaat over zekerheid. 1 plus 1 is 2, hoeven we het niet over te hebben, weet je wel.
Mm-hmm.
Maar statistiek, daar zit altijd, als je een peiling doet, dan is het nooit precies dat getal wat eruit komt. En statistisch onderzoek heeft altijd onzekerheidsmarges. Brengt dat met zich mee. Dus volgens mij moeten we leren te accepteren dat rond die cijfers dat daar veel onzekerheid omheen zit.
Ja.
En er zijn ook voorbeelden van, nou bijvoorbeeld een dataset die dan ging voorspellen of Trump of Clinton ging winnen, een paar jaar terug. Geef je dat aan een aantal verschillende onderzoekers, dan komen die allemaal met andere antwoorden. De een zegt Trump gaat winnen, de andere zegt Hillary gaat winnen of Clinton gaat winnen. Dus geloof niet één cijfer op zijn blauwe ogen. Kijk een beetje verder.
Maar er zijn nu ook toch twee dingen aan de hand. Je hebt mensen die in onzekere tijden heel erg aan de wetenschap gaan. Dat is wat Rutte ook zei. Ik laat het over aan de wetenschap. Wat iedereen heel prettig vond, omdat de wetenschap eindelijk weer serieus werd genomen.
Ja, ja, ja,
maar aan de andere kant zijn er ook mensen die zeggen, wetenschap is ook maar een mening.
Ja, ja. Nou ja, daar ben ik het niet mee eens. Ik bedoel, ik vind het heel goed dat wetenschap ook niet meer zo heilig is verklaard. Want dat is ook gevaarlijk. Weet je, wetenschappelijk bewezen. Mm-hmm. Nou, dat, als dat in een artikel staat, dan leg ik hem vaak alweer weg.
Ja.
Tenzij het echt over iets gaat waar al decennia lang onderzoek naar is gedaan. Maar volgens mij, die pandemie is echt het voorbeeld van dat de wereld ontzettend onzeker is. Dat vinden we als mens heel lastig om mee om te gaan. En dus hebben we daar allemaal verschillende strategieën bij. Dus de ene gaat voor een soort groot narratief.
Ja.
Een complot. Dit kan geen toeval zijn. Ja. Er moet een verhaal achter zitten. De ander kijkt heel erg naar autoriteit. Dat had ik de eerste weken ook. Dat ik dacht, weet je,
zeg jullie maar wat het moet worden.
Ja, precies. RIVM, let me know, weet je wel. Aanvankelijk was dat misschien ook niet zo gek. Omdat, wist jij veel van virussen? Ja, ik niet, weet je wel. Dus ja, dan kun je maar. Dan is het een vrij rationele strategie om ook te denken, nou ja, dan kijk ik maar naar iemand die daar al tientallen jaren mee bezig is.
Ja.
Maar goed, dat is ook een manier van met onzekerheid omgaan. En inderdaad wijzen naar de wetenschap is eigenlijk ook weer dat autoriteitsdenken. Maar ik denk dat het heel goed is dat we meer leren over hoe die wetenschap werkt. En dat we ook zien, hey, wetenschappers zijn het ook niet met elkaar eens. En sommige dingen weten ze gewoon echt nog niet. Dat vind ik altijd heel flauw. Van, nou, weten ze dat nou nog steeds niet? Ik denk, wat zijn we? Een dik een half jaar verder.
Ja. Ja,
succes, weet je wel. Dat is echt een mega moeilijke puzzel. Dus ga er maar aan staan. En dat er dan ook dingen botsen tussen wetenschappers, denk ik, nou, dat is alleen maar een goed teken. Dus ik vind de wetenschap is zeker vuilbaar. Maar dat is wel een hele gestructureerde manier om naar een probleem te kijken.
Ja.
En ik denk, één wetenschapper op zich is, nou, waar we het daar straks al over hebben, die neemt ook allemaal overtuigingen mee. En de een die doet al misschien decennia onderzoek naar één ding. Dus die wil daar heel erg op hameren. De ander vindt het allemaal een beetje bullshit corona, dus die leunt misschien weer iets meer naar, ach, het is allemaal niet zo erg als we denken. Maar het mooie van wetenschap is dat er heel veel mensen tegelijkertijd naar een vraagstuk kijken. En dat is gewoon het beste wat we hebben.
Ja.
Als die mensen maar divers genoeg zijn, qua achtergrond, qua een manier van kijken, dan samen kunnen ze een soort puzzel oplossen.
En ten eerste, waarom? Want eigenlijk zeg je, want jij zegt namelijk ook van, Je pleit eigenlijk voor twijfel heel vaak. Ja. Dus blijf twijfelen. Zijn namelijk allemaal, ik wil het ook nog over cognitieve dissonantie hebben. Dus, dus dingen die... wat is cognitieve dissonantie? Gewoon even kort.
Ja, dat is eigenlijk dat twee gedachtes of een vorm van kennis en je gedrag, dat die niet met elkaar overeenkomen. Dus ik gaf zelf het voorbeeld van, ik hou best wel van een wijntje, maar ik weet dat het niet goed voor me is.
Ja.
Nou ja, dat strookt natuurlijk, weet je, daardoor voel ik me ongemakkelijk. Dus het ongemak is eigenlijk omdat er een dissonantie bestaat tussen mijn gedrag, namelijk ik drink, en wat ik weet, namelijk dat het niet zo goed voor
je
is.
Je weet dat het slecht voor je is, ja.
Precies. Dus
twee jaar geleden... Dan ga je redenen bedenken om het toch te doen.
Precies. Ja. Dus 2 jaar geleden zag ik ook misschien weet je dat nog, was een grote studie van, nou ja, hè, alcohol is toch echt heel slecht voor je en 1 glas is eigenlijk al te veel, bla 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 bla. En mijn instinctieve reactie was, correlatie is geen causaliteit. Ja. Bullshit.
Ja.
Weg ermee. Ik ga lekker
drinken.
Ik ga lekker in de kroeg.
Ja.
En inderdaad, er was wat op die studie aan te merken, dat werd later ook gezegd, maar niemand zei,
nee.
Ja, maar dus
is
alcohol is eigenlijk wel goed voor je. En je weet het ook gewoon. Dus je kan het wel recht willen lullen. Maar dat is wat er heel vaak gebeurt.
Ja.
Je zegt, sommige rokers doen dat ook. Ah, dat is toch helemaal niet erg. En weet ik veel, tante Mien, die is ook 95 geworden met een pakje check per dag. Ja, dat is wat je doet als reactie op die dissonantie. Ja. Je probeert het recht te lullen voor jezelf.
Ja. En jij zegt eigenlijk... twijfel altijd aan jezelf en aan de onderzoeken die je leest en aan de cijfers.
Precies. En wees je bewust, want iedereen doet dit. We zijn allemaal op een of andere manier bevoordeeld. Of het nou over alcohol gaat, of over corona, of over weet ik veel wat. Allemaal hebben we overtuigingjes die ons dierbaar zijn en waar we liever niet vanaf willen. Dus Er zijn onderzoeken die dan uitkomen waar je meteen opduikt.
Mm-hmm.
En andere waarvan je meteen denkt, bullshit. Weet je wel, daar klopt toch niks van. Dus volgens mij begint het met een gezonde portie zelfkennis. Dat je denkt, waar kom ik nou eigenlijk vandaan? Wat, zoals nu met corona. Vind ik het, weet je, heb ik er schoon genoeg van? Wil ik gewoon naar buiten?
Ja.
Of misschien ben ik juist wel heel erg bang.
Ja.
Dus alle tekenen die erop wijzen dat het erger wordt, die grijp ik aan om te zeggen tegen mijn vrienden, zie je wel, het gaat de verkeerde kant op. Dus...
En waarom, hoe komt het dat twijfel altijd als iets negatiefs wordt gezien?
Ja.
Ik weet nog dat op een gegeven moment Damian Denies bij op 1 zat. En dat was een van de eerste die zei, ja jongens, lockdown, prima, maar ten koste van wat?
Ja.
Dus die was aan twijfelen.
Ja.
Nou, die werd daarna niet meer uitgenodigd, want die werd helemaal kapot gemaakt.
Ja, terwijl hoeveel mensen zeggen dat nu wel niet,
ja,
toch?
Dus, maar waarom is twijfel altijd iets... Heeft dat ook weer met die zekerheid? We willen het zeker weten. Dus twijfel is iets tegennatuurlijks.
Ja, volgens mij is sowieso zekerheid... Dat proberen we al decennia lang... millennia waarschijnlijk uit te roeien.
Ja.
Onzekerheid is ook gewoon vervelend, hè?
Ja, waarom is... Dat zou je ook kunnen vragen. Ik heb te veel vragen.
Ja.
Waarom kan een mens niet... Ja, ik kan het ook niet.
Nee.
Maar...
Kijk, ooit... Dat is tenminste... Ik ben heel erg fan van Philip Tetlock. Iedereen die daar zin in heeft... moet vooral zijn boek lezen. Super Forecasters. Of Super Forecasting. Een van de twee. In Nederland heet hij in ieder geval Supervoorspellers. Heel leuk leesbaar boek. En hij zegt, mensen denken gewoon zwart-wit. Want vroeger leverde dat ook wel wat meer op. Kijk, als je vroeger rondliep en er lag een roofdier in de bosjes... kon je wel heel erg gaan zitten lopen peinzen van... oh, nou, zou het iets zijn of zou het iets niet zijn, weet je wel?
Niet twijfelen, meteen.
Precies, dan moet je denken ja of nee. Wegwezen of sowieso niet en je blijft gewoon staan. Dus... Om actie te nemen moet je op een gegeven moment ook een soort binaire keuze maken. Intussen is dat natuurlijk iets minder zo.
Mm-hmm.
Maar toch hebben we volgens mij ook...
De wereld is iets complexer ook.
Zeker, zeker. En uiteindelijk... We hebben ook heel lang religies gehad als houvast. Hè? Dat is volgens mij ook een manier om onzekerheid te bestrijden. Sommigen noemen ook complottheorie de nieuwe soort religies.
Nou, het is niet voor niets volgens mij dat het nu zo opkomt. Omdat er gewoon heel veel onzekerheid is.
Precies. En dat kunnen we volgens mij niet zo goed tolereren. Wat we ook niet kunnen tolereren is dat sommige dingen gewoon gebeuren. Dat toeval bestaat.
Exact.
Dus dat zie je ook bij complotten. Daar zit dan een grote bedoeling achter. Terwijl dat het zomaar op zo'n markt ergens in China, dat het daar misging... Ja, uiteindelijk is dat toeval. Dat heeft natuurlijk wel dat komt uit wat, ja, wat er daarvoor is gebeurd. Maar...
Nou, en volgens mij komt het, ik heb er veel over nagedacht. Volgens mij komt het ook voort uit dat mensen het prettig vinden als hun. Dat ze kunnen zeggen, dit wordt mij aangedaan door iets anders. Door een grote instantie.
Ja, want gewoon toeval.
Een samenzwering, ja.
Ja, precies. En toeval, maar dat zijn ook gewoon concepten die we allemaal moeilijk vinden, hoor.
Ja.
Als je iemand, weet je wel, als je iemand op vakantie per ongeluk tegenkomt, denk je ook, nou, dat kan toch geen toeval zijn?
Nee, inderdaad. Ja.
Terwijl, wie ben je allemaal niet tegengekomen,
ja,
op vakantie?
Dat vergeet je, ja.
Ja, ja. En misschien ga je wel naar een mega cliché vakantie,
hoeveel virussen zijn er niet overgedragen? Ja, inderdaad.
Precies. En er zijn natuurlijk ook virussen gestopt.
Ja.
Dus... maar goed, we drijven een beetje af.
Ja.
Maar ik zag ook, John Oliver had echt een topfilmpje over conspiracy theories.
Mm-hmm.
En die had het ook over de proportionality bias. Dus als iets heel groot is, dan worden daar ook vaak grote... dan worden daar vaak een soort theorieën over bedacht.
Ja.
Terwijl ze zeiden, ja, Reagan... iemand heeft ook geprobeerd om Reagan te vermoorden. Maar die overleefde het.
Ja.
En daar bestaat geen enkele complottheorie over.
Nee, inderdaad.
Dus dat is ook wel interessant, van als iets dus groot is, dan gaan we...
Maar ik vind complottheorie mensen wel eng.
Ja?
Omdat ze wel dingen zeggen als we moeten het uitschakelen. Ja, er zit wel toch een soort...
Ja, ik vind dat... Ja, dat is volgens mij ook een hele grote diverse groep. Die kijk, zo'n filmpje met Lange Frans.
Ja,
daar word je volgens mij niet echt gelukkig van.
Nee.
Maar ik...
Wel veel luistercijfers.
Ja, ja. Nee, maar ik denk, ja... God, sommigen zijn eng. En ja, ik vind het een beetje lastig om dat allemaal over één kam te scheren. Ik vind het ook niet zo nuttig om dan een soort van te doen van... kijk eens, wat een gekke is, weet je wel. We geloven allemaal
nee,
wel eens...
ik vind het ook wel ontroerend als ik denk... oh, ze willen houvast.
Ja, en ik
dat
heb
willen we allemaal.
En wij hebben misschien op onze beurt ook allemaal dingen... waar we misschien wel een beetje complotterige dingen in zien.
Ja.
Ik denk veel nou ook over grote technologiebedrijven. En dan denk ik ook allemaal, het zijn allemaal eikels. En wat gaan ze doen met onze data, weet je wel?
Ja,
ja, is dat dan ook een complot? Ja, dus ik vind het lastig. Ik denk dat het vooral nuttig is. Wat ik probeer te doen, is gewoon uit te zoeken... hoe zit het nou?
Ja.
Of zo. En nogmaals... ik ben niet 100% objectief, maar ik probeer dat gewoon zo netjes mogelijk te doen als journalist. En ja, soms duiken er dan weer berichten op van ja, de testen deugen niet en dit en dat.
Mm-hmm.
Ja, dat is...
Ja, er zijn natuurlijk een aantal dingen gebeurd waardoor ook die instanties niet meer... Je had toen dat gedoe met Stapel, die wetenschapper.
Ja.
Dat was in de tijd dat zo heel veel psychologische wetenschap ineens heel hot was.
Ja,
en
ja,
toen bleek hij heel veel te hebben vervalst en zo.
Ja.
Dan gaan mensen natuurlijk ook denken, ja, maar ik dacht dat jullie wisten wat de waarheid is.
Ja.
Dus dat heeft natuurlijk wat schade opgelopen misschien.
Ja, en volgens mij was het probleem daar in de eerste plaats. Dat de wetenschap als een soort van heilige instantie werd gezien. Ja, dat zijn ook maar mensen. En soms zitten er bad guys tussen. Soms zitten er systemische fouten in waar je iets aan moet doen. Het is natuurlijk ook een soort replicatiecrisis geweest in de psychologie... waar ze in zijn studies opnieuw hebben gedaan... en niet alles kwam weer hetzelfde uit. Dus, maar om dan te zeggen, kijk, Stapel, dus de hele wetenschap deugt niet... dat vind ik ook nogal wat.
Ja.
Ik ga toch ook niet zeggen, weet ik veel, noem me...
Dat is trouwens ook weer een causaliteit die niet er is. Eén wetenschapper is een bad guy en dan zeggen, ja, zie je wel, wetenschap.
Ja, ja, ja. En wat is dan oorzaak en wat is dan gevolg?
Exact, ja.
Ja.
En wat ik wel fascinerend vind is dat aan de ene kant wil je dus hou vast door cijfers. Daarom vind je cijfers prettig.
Ja.
Maar aan de andere kant zeg je wel, we moeten wel blijven twijfelen.
Ja, maar dat is ook een beetje mijn... Kijk, ik vind cijfers al mijn hele leven heel leuk. Ik was wel een beetje een nerdje vroeger. Maar ik vond cijfers ook op een andere manier fijn. Namelijk inderdaad schoolcijfers. Of het cijfer op de weegschaal. Of de retweets. Nou, iedereen heeft wel cijfers. Stappen teller, weet je wel. Een soort cijfers werken ook om te tegen je te zeggen... kijk, je bent goed bezig. Of je bent niet goed bezig. Dus een soort van... En dat heeft ook weer op een andere manier met onzekerheid te maken. Van iets van buiten dat jou zekerheid geeft over hoe je het doet. En ik heb daar... Ik hield me daar vroeger ook veel aan vast. En ook dat een beetje loslaten door een soort zelf te bedenken. Wanneer doe ik het goed? Wanneer ben ik tevreden? Dat is ook een manier van hoe we met cijfers omgaan. Als een soort externe validatie of zo van hoe je het doet.
Kijk maar, hier, ik kan het bewijzen. Hier is het.
Precies.
Ja.
En goed. Tegelijkertijd ging je inderdaad econometrie studeren, waarin nou ja, je krijgt gewoon een Excel sheet van je docent en dan ga je dat lekker analyseren en dan weet je hoe het zit. En eigenlijk daarna is mijn blik op cijfers ook wel een beetje veranderd, ook omdat ik zelf onderzoek ging doen. En dan ineens heb je een blik achter de cijfers of achter de schermen van die cijfers die dan de waarheid zouden zijn. En dan denk je ineens, ja, hallo.
Ja.
Ik maak al deze keuzes en ik deed vast als beginnelingetje vast niet allemaal goed. Maar ook toponderzoekers moeten die keuzes maken. Dat is gewoon onvermijdelijk.
Ja.
Dus iedereen drukt zijn stempel op de cijfers die hij uiteindelijk verzamelt. En dus eigenlijk mijn boek en nu ook mijn idee over de twijfel... en het belang van het erkennen van die onzekerheid, komt ook daaruit voort. Dus omdat ik zag, hey, cijfers zijn super nuttig.
Mm-hmm.
Het is eigenlijk een soort taal waarin we heel goed patronen kunnen vangen die we eigenlijk anders niet goed zouden kunnen beschrijven. Maar wees je bewust van de tekortkomingen.
Ja.
Dat is vooral mijn punt. Dus mensen zeggen ook, ik vertrouw nooit meer een cijfer. Weet je wel? Dat vind ik ook helemaal niet goed.
Nee.
Maar je moet gewoon snappen waar die cijfers vandaan komen en wat ze zeggen en wat ze niet zeggen.
Ja.
Dus vandaar, ik ben zelf een beetje ervan afgevallen dat die cijfers alles zeggen. En zo ben ik dus ook nu bij dat belang van twijfel uitgekomen.
En denk je dat mensen door nu, wat ik merkte om me heen was door die coronacrisis, dat werden mensen ineens, het leven is heel onzeker. Alsof het onze wake-up call was.
Ja.
Want hier hadden we geen rekening mee gehouden. Je hebt op een gegeven moment in je artikelen ook dat hoorde ik volgens mij ook, dat in het Witte Huis af en toe scenario schrijvers uit worden genodigd.
Mm.
Omdat ze dan, hoe noemde je dat ook alweer in je artikel?
Scenario.
Dus dat je een aantal scenario's bedenkt wat er eventueel zou kunnen gebeuren om rekening te houden met de toekomst.
Ja.
Maar het lijkt wel alsof heel veel mensen dit niet hadden. Dit scenario hadden we niet.
Nee, maar dat is ook een beetje de moderne samenleving. Hè? We zijn gewoon gewend dat we alles intussen wel onder controle kunnen houden. Daarom is het ook shocking als iemand in de familie een ziekte krijgt die bijvoorbeeld niet meer te genezen is. Dat is een soort onzekerheid. En het moet toch iets te doen zijn? Weet je? Anders zijn er medicijnen. Maar op een gegeven moment is dat ook, gaat dat niet meer. En dit is ook zo'n voorbeeld dat je denkt, we zijn het bijna niet meer gewend. We zijn zo gewend dat we alles, maakbaar is, dat we alles in de hand kunnen hebben. En dit is zo'n voorbeeld waarvan je ziet, we hebben het niet altijd voor het zeggen. En dat is die onzekerheid. En die volgens mij tegelijkertijd ook het leven mooi maakt. Hè? Want als je 100% zekerheid hebt en je weet helemaal waar het naartoe gaat,
mm-hmm.
waar je leven naartoe gaat, misschien zelfs wanneer je doodgaat, weet ik veel wat. Ja, wat is er dan nog aan?
Ja.
Maar tegelijkertijd, zoals met de coronacrisis inderdaad, dat zijn we gewoon bijna niet meer gewend.
Nee.
En dat is, we zijn een beetje verwend geraakt door alle ook wetenschappelijke doorbraken die er zijn geweest, waardoor we gewoon heel veel in de hand kunnen houden.
Ja. Dus heel veel keuzes, want je hebt het ook over onderbuik, daar gaat cognitieve dissonantie ook over.
Ja.
Heel veel keuzes, daar hangt van zoveel variabelen af. Ik heb altijd zoiets, maar dat is in de kunsten, hebben ze dat eens over intuïtie, volg je intuïtie.
Ja. Ja.
Dat is eigenlijk, las ik in een boek van, hoe heet hij, het slimme onbewuste, dat je onderbuikgevoel, je gevoel is eigenlijk een soort optelsom van je onbewuste.
Ja,
die allemaal berekeningen heeft gemaakt. Dus ga daar op af in plaats van heel erg nadenken.
Ja.
Want het is toch heel moeilijk om met al die variabelen rekening te houden bij dit soort keuzes bijvoorbeeld.
Ja.
Maar eigenlijk zeg jij, volg je onderbuik ook weer niet, want die is biased, toch? Die klopt niet altijd, want je hebt zoiets als cognitieve dissonantie en zo.
Ja, je hebt een beetje, Daniel Kahneman, Nobelprijswinnaar, heeft een heel vet boek daarover geschreven. En die heeft het eigenlijk over je systeem 1 en je systeem 2. Dus systeem 1 is inderdaad bam, je instinct eigenlijk, je directe reactie op dingen. Systeem 2 is veel overwegender en wat genuanceerder en zo. En volgens mij is er wel degelijk een functie voor je systeem 1.
Ja.
En ik kan me ze voorstellen, zeker in de kunst bijvoorbeeld.
Ja.
Maar volgens mij, zeker in dit soort discussies, is het volgens mij heel goed om je bewust te zijn van wat gebeurt er nou in mijn systeem 1. Dus eigenlijk, tuurlijk, weet je, een onderbuik gaat er altijd zijn. Gevoelens hebben ook een functie. Sommige mensen vinden dat we alle emoties maar uit moeten schakelen. Dat kan niet.
Nee.
Ook juist die mensen hebben emoties die ze misschien niet helemaal herkennen. Maar bedenk vervolgens, hey, nou ja, bijvoorbeeld, er was nieuws over Dokkum. Daar zouden dan op het terras zouden allemaal mensen zijn besmet. Nou, hoezé, weet je wel. Mensen zeiden, zie je wel, er kan wel buiten besmetting plaatsvinden. En dat was weer een hele discussie waar Maurice de Hond dan weer een hele belangrijke rol in speelde. Dus volgens mij vonden mensen het ook alleen maar goed, omdat ze dachten, ha, zie je wel, weet je wel. Volgens mij is het op zo'n moment heel goed om te bedenken, hey, waarom duik ik op dit bericht?
Ja. Ben ik hier zo blij mee?
Precies, waarom ben ik hier zo blij mee? Of waarom ben ik hier helemaal niet blij mee? Want het feit dat er buiten besmetting was, is natuurlijk ook helemaal niet leuk. Want dat we denken allemaal dat we wel weer in het park kunnen zitten met elkaar. En dan kan het misschien ook weer niet. Dus volgens mij dan te bedenken, oké, waarom ben ik hier zo blij mee? Waarom word ik hier bang van? Waarom word ik hier boos van? En vervolgens dat meenemen in je inschatting van zo'n bericht. Mm-hmm. Volgens mij is dat wel heel erg nuttig.
Ja.
En volgens mij gaat dit ook in grote mate over empathie. Want volgens mij moet je dit ook bij de ander kunnen begrijpen. Want net zoals over inderdaad mensen die in complotten denken. Kunnen we denken, nou gekkie, weet je wel. Volgens mij is het veel interessanter om te denken, hey, waarom denkt diegene zo anders dan ik?
Ja. Dit is zijn manier om zekerheid te krijgen. Of om...
Ja, precies. Ja. En soms heb je zelf ongelijk, weet je wel? Want je leest heel veel van die artikelen en uiteindelijk is eigenlijk de bottom line, hoe overtuig je de ander van jou gelijk? En dan denk ik, ja, maar je hebt zelf ook wel eens ongelijk. Net zoals met dat drankvoorbeeld. Mm-hmm. Ja, dat voelde ik ook bullshit. Nou, daar had ik gewoon ongelijk in.
Ja.
Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dan is het nu even tijd om jullie te zeggen dat dit gesprek heel erg gaat over het vinden van zekerheid in het leven. En wil je daar hulp bij, dus wil je weten hoe je zekerheid kan vinden in het leven en wat jouw manier van zekerheid in het leven vinden is, of hoe je zekerheid kan vinden in je werk, dan kan je de sponsor van deze podcast om hulp vragen en dat is Maarten Gulix. En dan kan je naar www.maarteng.com gaan en dan kan je hem vragen om hulp om je te helpen bij het zoeken van meer zekerheid in je werk of in je leven. En ik wilde jullie ook nog even wijzen op het feit dat je je kan abonneren op deze podcast, je kan sterren geven, je kan recensies schrijven en je kan naar www.vriendvandeshow.nl/peptalk gaan en daar kan je monies droppen, je kan een bericht inspreken en je kan de show notes van deze aflevering lezen. En dan gaan we nu weer door in deze ode aan de twijfel met Sanne Blauw.
Wat ik wel merk, gevaarlijk, maar wat je zo ook bij Trump en zo merkt, is dat feiten, dan zeggen ze, ja, maar dat is jouw mening.
Ja.
Maar, dus zeg maar, we hebben gewoon ooit door de beschaving gecreëerd. Namelijk, er zijn regels, je hebt de rechterlijke macht. Maar door te zeggen, wetenschap zijn maar feitjes, iedereen heeft zijn eigen mening. Dat vind ik vaak eng. Omdat ik denk, maar als er geen regels meer zijn, of dan kan alles. Snap je? Dus hoe komt dat? Ten eerste, vind je dat ook, dat het nu aan de hand is? En ten tweede, waarom is dat nu zo erg aan de hand?
Dat laatste is een hele goede vraag. Sowieso, wetenschap is natuurlijk niet zomaar een mening, waar we het daar straks ook over hadden.
Nee, maar dat hoor je soms wel. Dat mensen zeggen, maar ik las ook iets wat weer tegendeel bewees.
Ik vind het ook wel grappig altijd dat zelfs mensen als Trump, die zeggen dan, wetenschap is ook maar een mening, maar dan haalt hij er wel een wetenschappelijke studie bij om te laten zien dat de hydroxychloroquine werkt. Dan denk ik, uiteindelijk hebben we toch allemaal op een of andere manier wel een soort van respect voor wetenschap.
Ja, inderdaad, dat wel, ja.
Ik denk, waar komt dat vandaan? Ja, kun je natuurlijk, volgens mij moet je dan met de filosoof postmodernisme gaan hebben. Volgens mij is het ook gewoon een periode waarin veel autoriteiten een beetje van hun voetstuk afvallen. Soms ook goed, maar dat kan dan ook weer doorschieten.
Ja.
En wat ik in ieder geval met cijfers heel erg zie, je hebt natuurlijk ook juist big data, algoritmes, kunstmatige intelligentie. Volgende week heet het waarschijnlijk weer anders. Als je naar cijfers kijkt, heb je inderdaad aan de ene kant een beetje de post-fact mensen. Dus de Trumps die trekken ook gewoon cijfers uit hun hoge hoed en zeggen, er waren zoveel mensen bij mijn generatie of whatever. Aan de andere kant heb je... Dus dat is eigenlijk een soort disrespect voor cijfers. Aan de andere kant heb je een soort van blind geloof in cijfers. Wat je heel erg bij big data ziet. Dat je ineens denkt, oh ja, opeens omdat we dan meer data hebben. Data is natuurlijk meer dan alleen cijfers. Maar het wordt altijd wel kwantitatief geanalyseerd. Omdat we nu heel veel meer cijfers hebben, kunnen we opeens wel alles weten.
Ja.
Een soort van het idee van wel de hele wereld.
Data is de nieuwe macht, toch?
Precies, ja. De hele wereld is in cijfers te vatten of in data te vatten. En dat zijn eigenlijk twee extremen die ik allebei gevaarlijk vind.
Ja.
Want volgens mij zijn cijfers en daarmee wetenschap zijn een hele goede manier om achter dingen te komen. Ik bedoel, kijk maar naar ons medicijnen. We hebben ontzettend belangrijke doorbraken gemaakt. En daarom zijn we nu ook hier. Mm-hmm, ja. De wetenschap heeft daar ontzettend aan bijgedragen. Maar maak het ook niet te heilig. Dus wees er gezond kritisch op. Maar daar heb je ook weer dat soort witdenken. Mensen willen dan weten, deugt het of deugt het niet?
Mm-hmm.
Ja, vaak deugt het wel, soms ook niet. Ja, er worden ook fouten gemaakt. Soms zit er een rotte appel tussen. Get over it. Ja. Weet je wel? Ja. Wees daar ook een beetje volwassen in. En realiseer je dat het gewoon een groep mensen is waar soms iemand een foutje maakt.
En moet je dan zeggen, ik geloof in de wetenschap? Ja, dat is een raar woord natuurlijk. Maar is dat geloven in de wetenschap? Dus dat je zegt, ik ga er maar van uit.
Ja.
Ik vertrouw het in ieder geval.
Vertrouwen. Ik denk dat vertrouwen een beter woord is. Omdat, kijk, bijvoorbeeld draait de zon om de aarde of draait de aarde om de zon?
Mm-hmm.
Weet je wel? Ja, nou, ja, volgens mij draait de aarde om de zon. Maar hoe ik dat moet bewijzen, weet ik veel.
Ja.
Net zoals, daarom hebben we nu ook flat earth mensen.
Ja, die zeggen, ik heb het niet gezien hoor.
Ik heb het niet gezien.
Ja.
Ja, ik bedoel, onze hele moderne wereld hangt aan elkaar van vertrouwen.
Maar dan zeg jij dus eigenlijk, dan moet je er maar op vertrouwen dat mensen in de ruimte zijn geweest. Het hebben gezien, de onderzoek is gedaan.
Nou ja, en ook dat er genoeg, kijk, dat is als de wetenschap goed werkt, zijn er ook genoeg mensen die er wel iets van af weten en die een beetje meekijken en die dan op een gegeven moment zeggen, ja hallo.
Nee.
En er zit in de wetenschap ook heus wel een prikkel van, weet je wel, als jij het bewijs vindt dat klimaatverandering niet bestaat,
mm-hmm.
ja, dan sta je morgen in Nature, weet je wel. Ik bedoel, dus volgens mij moet je erop vertrouwen dat, maar niet blind vertrouwen. Ik denk dat het goed is om kritisch te zijn op systemische fouten in de wetenschap bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk kan je niet anders dan vertrouwen. Dat is onze hele moderne samenleving hangt aan elkaar van vertrouwen.
Ja.
Ik weet toch ook niet hoe mijn auto werkt?
Nee.
Ik weet toch ook niet hoe of de paracetamol of daar niet crap in zit? Ja. Ga er maar aan staan.
We moeten maar vertrouwen dat er nu niemand meeluistert. Dat...
Shit.
even kijken, hoe zeg ik dat? Ik heb ooit besloten... Ik had op een gegeven moment heel veel wat mij houvast gaf. Gek genoeg was erachter komen, het leven is heel erg onzeker.
Ja, ja.
En dat is een gek soort houvast.
Ja, ja.
Wat is mijn vraag? klopt dat? Nee. Wat kan je... Kijk, de mens, ik kan slecht tegen onzekerheid.
Ja.
Dan kan je zeggen of het leven is gewoon heel erg onzeker. Ik laat het ook maar allemaal los. Ik heb geen controle. Het gaat namelijk ook vaak over controle. Ik heb geen controle. Ik laat het gewoon los.
Ja.
Ik ga gewoon mijn weg. Ik doe maar wat. Dat is ook niet handig om te doen.
Nee. En kijk, ik denk dat het goed is om je te realiseren, het leven is nou helemaal onvoorspelbaar.
Mm-hmm.
Weet je? Misschien ben je nu in relatie met iemand en je weet niet of je die over 10 jaar nog leuk vindt. Of dat diegene misschien vreemd zal gaan. Of dat het kapot gaat. Of... Ja, en dan kun je inderdaad een heel romantisch... romantiek is natuurlijk ook een vorm van omgaan met onzekerheid.
Ja.
Dan ga je daar maar een verhaal omheen bedenken.
Ik ken iemand die bij trouwen niet wilde zeggen, ik blijf je eeuwig trouw. Want toen zei ze, ja, dat kan ik niet beloven. Ja.
Dat vond en wat vond de ander daarvan?
Ja, die vond het wel heftig. Ja. Maar die dacht ook, oh, ze is wel... Ja.
Nee,
wel
maar
scherp van geest.
Kijk, tuurlijk, uiteindelijk is het leven onvoorspelbaar en onzeker. Maar dat betekent niet dat je er geen rol in hebt. En dat is volgens mij net zoals met de wereld. Je kan zeggen, ja, god, komt die apocalyps nou? Ja, who knows, weet je wel. Maar ja, je kan natuurlijk intussen wel denken, nou, we maken de kans wel groter als we nu allemaal milieuvervuilende shit doen.
Ja.
Dus misschien moeten we daar een beetje mee ophouden. Dus het hele feit ook dat de toekomst nog onzeker is, maakt het ook juist dat je hem ook kan beïnvloeden.
Ja.
Dus dat je het nog een kant op kan sturen die jij goed vindt.
Ja.
Dus ik had laatst ook een boek gelezen, Uncharted heet dat. En er stond zoiets van, anyone who's trying to tell you they know the future is trying to own it. Dus iedereen die probeert te vertellen van, ik weet waar het heen gaat. Over 20 jaar rijden we allemaal in zelfrijdende auto's. Die probeert gewoon de toekomst te beïnvloeden.
Ja.
En dat is volgens mij goed om te onthouden. Dat het juist, volgens mij juist die onzekerheid. Kijk, een deel ga je nooit kunnen beïnvloeden. Wanneer, weet je, of je ergens ziek van wordt of zo. Deels kun je dat beïnvloeden door gezond te leven of whatever. Deels, laat het los.
Ja.
Zie maar als het gebeurt. Maar die onzekerheid geeft mij op een of andere manier ook wel een soort van... maakt me ook wel blij, omdat ik ook denk, ja, dan kunnen we ook nog wat veranderen.
Ja.
Ik vind dat ook wel hoopvol, eigenlijk.
Waarom?
Nou, omdat, kijk, als we nu al weten dat over 20 jaar de apocalyps komt...
Je bedoelt, het is ook saai? Of wat bedoel je met hoopvol?
Dat je het nog kan veranderen.
Ja, inderdaad. Ja. Het is onzeker, maar we kunnen het wel een beetje sturen.
Ja.
En dat geeft hoop.
En een stukje niet. En dat zien we dan wel. Ja.
Ja, inderdaad. Ik zit even te kijken of ik nog iets wou vragen.
Maar wanneer... Mag ik dan wat aan jou vragen?
Ja.
Want wanneer besloot je dat dan? Van het leven is onzeker en het is wel prima. Wat was de aanleiding?
De aanleiding was dat een aantal dingen achter elkaar gebeurden die ik niet had voorzien.
Ja.
En dat ik toen dacht... Mijn leven ligt op zijn kop. Dit was niet de bedoeling. En dat ik daar... kon ik niet zo goed tegen.
Nee.
Zacht uitgedrukt.
Ja.
En toen had ik veel gesprekken met mensen. En dat vond ik het grappig. Ik had veel gesprekken met mensen in die tijd. Dat ik zei, ja, waarom gebeurt dit? En dan zei een vriend die zei... Nou, het lijkt wel alsof er een soort... Het lijkt wel alsof er een soort chimpansee in de hemel op een rode knop aan het drukken is. Want er overkwamen gewoon allemaal hele rare dingen. En toen zei een keer iemand die zei, er is geen chimpansee.
Ja.
Dit is het leven. Dit is gewoon wat er gebeurt. Maar het grappige vond ik wel dat ik veel gesprekken had met mensen. En die zeiden, ja, het leven is ook onzeker. Ik kan nu weglopen en doodgaan.
Ja.
En het grappige was, de mensen die dat zeiden... Die konden het slechts tegen de lockdown en de epidemie.
Ja,
terwijl ik toen had geleerd het leven. Dus dat vond ik ook wel weer grappig. Dat mensen zeiden heel stellig, het leven is onzeker. En vervolgens konden ze er toch niet zo goed mee omgaan. Terwijl ik ging heel lekker in de epidemie.
Ja.
Omdat ik dacht, ja, dit is peanuts. Wist ik al lang.
En hoe heb je dat dan geleerd? Maar wat ben je toen anders gaan doen nadat je die realisatie had?
Dat is een goede vraag. Ik had die realisatie en toen dacht ik, of ervaar je toch een soort vrijheid en wat ben ik anders gaan doen? Ja, minder vasthouden aan dingen.
Ja.
Gewoon eigenlijk die hele tijd die realisatie bij de hand houden.
Ja.
Dus toch de hele tijd denken, maar wacht even, dit... Dus meer in het moment proberen te zijn. Meer denken, nu heb ik een goede dag. Morgen kan het anders zijn, maar nu vind ik het leuk.
Ja.
Of ik heb heel vaak dat ik aan het einde van de dag tegen mezelf zeg, dit was een goede dag.
Ja.
Dus meer toch in het moment gaan zijn, denk ik. En minder krampachtig houvast zoeken.
Ja.
Ook in de verhalen die je jezelf vertelt.
Ja. Ja.
Dat merk je nu natuurlijk ook. Iedereen is nu ook maar verhalen aan het vertellen.
Ja.
Tegen zichzelf.
Ja.
Ik heb veel vrienden die zeggen, de apocalyps komt eraan. Dat is ook maar een verhaal wat je jezelf vertelt.
Ja. Ja, en je vertelt jezelf natuurlijk ook verhalen over jezelf. Van hoe je bent.
Ja, inderdaad. Ja.
Ik
heb heel lang gezegd, ik kan heel slecht tegen onzekerheid. Want nu kan ik het heel goed.
Ja. Ja,
dus,
ja.
Oh ja, dat wilde ik sowieso nog vragen. Hoe kan het, dat vroeg ik eigenlijk al bij twijfel. Hoe kan het dat twijfel zo... Ja, dat is zoiets negatief. Ja, daar had je eigenlijk al een antwoord op gegeven.
Twijfel doet het ook gewoon niet goed op tv, hè?
Dat want is het ook. Dat wilde ik vragen. Ik had hier media opgeschreven.
Ja.
Hoe kan het dat je in de media hele tijd... Ja, ik noem het dan schreeuwers, maar de hele tijd mensen zeggen... dat die stelligheid is nooit iemand die zegt... Ja, ik weet het niet. Of, waarom
die zag je gelukkig wel ietsje meer op tv.
Ja.
Aan het begin van de pandemie. Ja, sowieso twijfel heb je ook tijd voor nodig. Dat moet je kunnen uitleggen. Dat is enerzijds anderzijds.
Ja.
Het is wolliger. Je loopt er ook van weg. En je denkt soms, ja, nu weet ik eigenlijk nog steeds niet hoe het zit.
Nee.
En zeker op tv. Radio is denk ik ook weer anders. En zeker podcast. Ik vind podcast namelijk echt een goed medium waar je wel goed kan twijfelen.
Ja.
Omdat dat hangt een beetje van de podcast af, maar lange gesprekken. Je hoort mensen vaak hardop denken en zo. Nou, dit gesprek is ook een groot hardop denken. Exercitie. En in media en ook social media natuurlijk moet het een beetje snappy. Ja. Het moet kort. Het moet in een paar minuten of in een paar... Wat is het? 140 tekens.
Boos moet het
boos.
Ook.
Boos. Ja. Ja, ik denk... Ja, het trekt ook aandacht. Stelligheid is ook lekker, weet je wel?
Ja.
Omdat het ons weer verlost van die onzekerheid. Van nu weten hoe het zit. Maar ja.
En wat ik ook raar vind is dat als mensen terugkomen op iets... Net als wat jij... Ja. Want dat hoort ook bij twijfel. Dat je zegt... Wacht even, toen vond ik alcoholisme prima. Ja. En nu denk ik dat toch anders over.
En nu heb ik betere argumenten bedacht waarom ik toch blijf drinken. Ja.
Dat vinden mensen ook raar.
Ja. Ja.
Je hebt van die comedians die dan vroeger... Zo Kevin Hart, die had toen vroeger uitspraken gedaan... over hele homofobe uitspraken. Ja. En nu had hij gezegd, ja, maar ik heb geleerd... en hij mocht alsnog niet de Oscars presenteren... Ja. Omdat ze die hadden gevonden. Terugkomen op iets, dat kan ook niet.
Nee, en dat is ook natuurlijk... Ja, dan heb je het ook een beetje over die cancel culture natuurlijk. Ja. Waarin ook dat is cognitieve dissonantie. Hè? Dat je denkt, iemand is goed, maar hij heeft gewoon iets lulligs gedaan.
Ja.
Dus soms, en vaak wordt dat, het is dus een lul.
Inderdaad.
Of wat hij heeft gedaan is niet zo erg.
Ja.
Terwijl je kan ook zeggen, het is een prima vent, maar dit was gewoon heel dom.
Je schreef toch zoiets over, als een goede vriend een fout maakt, dan is de vriend nog steeds een vriend en de fout een fout.
Ja, precies. Dat was volgens mij van Peres, de Israëlische premier.
Voetballer? Oh nee, dat is president.
Ja. Wat zei je nou?
Nee, die Peres. Nee, dat was voetballer. Ja, inderdaad. Dat heet een effect, toch? Het Peres-effect.
Ja, zo werd dat dan door twee sociaalpsychologen genoemd. En ik vind dat eigenlijk wel heel zinnig, omdat je daarmee de actie onderscheidt. Zeg maar, de actie en de persoon hou je een beetje uit elkaar. Dus sommige dingen zijn onoverkomelijk, dat begrijp ik ook. Maar het lijkt mij heel goed als je wel goed geargumenteerd. Want ik kan me ook voorstellen, ja, een politicus die de hele tijd draait. Daar zitten mensen niet op te wachten. Nee. Maar als je daar goede argumenten voor hebt. Zeker nu, weet je, we moeten nu de hele tijd bijsturen. In de pandemie, want je leert de hele tijd nieuwe dingen. Ja, moet je dan gaan vasthouden op wat je half maart vond?
Mm-hmm.
Of moet je nu vinden wat je vond toen je 18 was? Wat een bullshit.
Ja.
Waarom kun je niet als er nieuwe feiten komen of je leert... Gewoon zeggen, hey, ik zie het nu helemaal anders.
Ja.
En het lastige is wel, je hebt van die hele stellige mensen... die eerst heel stellig waren over het een... en dan zijn ze weer heel stellig over het ander. Dan lijkt mij ook goed om een beetje te erkennen van... ja, weet je, ik ben nu... Ik vind er nu iets anders van. Weet je, je kent ook wel de rokers die niet meer roken... en dat zijn echt de meest extreme evangelisten geworden, zeg maar. Dus, maar volgens mij door juist altijd te erkennen van... hey, ik denk nu dit, maar... hè. Ik blijf gewoon wel nieuwsgierig en verder kijken. En ik kom daar eventueel weer op terug. Ja, volgens mij is dat een vrij volwassen houding. Ik vind het ook een beetje onvolwassen om te verwachten van mensen... dat dan niet mag of zo.
Nou, ik vind sowieso media vrij kinderachtig. Nou ja, je ziet allemaal kinder. Trump is gewoon een klein kind.
Absoluut.
Het is gewoon een klein kind.
Ja.
Het moeilijke is ook, je kan de discussie niet aangaan met mensen die zich als een klein... Ik vond het zo grappig dat toen in de tijd dat... het is totaal iets anders, maar dat op een gegeven moment kwam Pound kwam op. En dan ging die Rutger Kastricum, die ging dan met zo'n microfoon politici. Ja. En die ging heel kinderachtig doen tegen politici. En je zag die politici denken, ja maar ho eens even, dit is... We hadden afgesproken dat we dit niet meer zouden doen, toch? We zouden elkaar toch niet meer dit soort kinderachtige trucs doen? Dus je ziet nu ook heel vaak dat mensen daar dat denken, hé, maar ik wil je helemaal niet... Ik wil deze discussie hebben. Gaan we naar deze discussie voeren?
En dat is natuurlijk lastig als we het dan over twijfel hebben. Dat ik bedoel, het is iets anders dan kinderachtigheid hoor. Maar iemand die heel stellig durft te zijn... die is per definitie sneller dan iemand die twijfelt... en die denkt, oh, ik wil het nog even goed uitzoeken.
Ja, inderdaad. Ja.
Dus voor je het weet zijn er al allemaal uitspraken de wereld in... waarvan de twijfelaars nog denken... hey, wacht eens even, maar dit moesten we toch nog uitzoeken.
Exact, ja.
Dus bijna per definitie verlies je het al daarmee. En daarom is het volgens mij heel goed om in plaats van de hele tijd brandjes te gaan blussen, wat nu een beetje gebeurt, is dat je hoopt dat iedereen een beetje die handvatten krijgt van om te leren twijfelen. En als je zo'n stellig persoon op tv ziet om te denken, nou, kun je dat eigenlijk wel weten nu? Ik ga nog even verder kijken, weet je wel. Maar dat is het chitten. En dat is natuurlijk ook met Trump. Ik bedoel, die roept maar wat.
Ja.
Die gaat niet een wetenschappelijke studie zitten lezen. Die bedenkt nu wat hij over 2 seconden wil zeggen.
Nou, dat is een hele goede marketingtruc. Ja. Want je denkt toch, wat zou die nu weer hebben gezegd?
Ja.
Zo'n
ja.
Entertainment.
En het maakt hem... Nou ja, goed, er wordt ook van gezegd... Hij liegt niet, hij bullshit gewoon. Het maakt hem niet eens
maakt
meer uit.
Maakt hem niet meer uit, nee.
Zeg maar hij is al 1000, weet ik veel, hoe vaak keer exposed.
Ja.
Maakt hem echt geen reden.
Ja, een leugenaar weet wat de waarheid is. Een bullshitter die...
Ja, en schaamt zich ook als het uitkomt.
Oh ja, exact, ja.
Ja, en een bullshitter die... En dat snap ik echt, zeg maar... Twijfel zit ook zo in mijn soort basis of zo. Dat ik denk, hoe dan?
Hoe zit dat in je basis?
Nou, ja, dat is gewoon ook... Ik weet nog dat ik de journalistiek in wilde. Want ik ben eerst op de universiteit gewerkt. En toen dacht ik wil journalist worden. En zei iemand in mijn omgeving ook van... Ja, maar jij twijfelt altijd. Je hebt nooit een mening over iets. Dus dan kan je helemaal geen journalist worden. Toen dacht ik, oh shit, weet je wel. En toen zag ik op de Correspondent zo'n artikeltje over waarom twijfelen wel goed is. En zo. Toen dacht ik, ga ik daar werken. Dus het is gewoon ook, ja, het zit ook een beetje in je karakter volgens mij. Dat ik denk, nou, weet ik veel. Wat moet ik hier nou
maar geeft dat twijfelen je houvast? Toch? Gek genoeg? Net als dat onze, dat...
Nou, ik dacht lang dat het iets slechts was. Eigenlijk net zoals de twijfelaars die we op tv zien. Ik dacht dat ik twijfel, dat is iets... Ja, ik kan dus blijkbaar niet mening vormen of zo. Dus op een gegeven moment dacht ik, maar misschien is het eigenlijk wel goed om te twijfelen. Dus misschien is dat weer mijn cognitieve dissonantie. Dat ik het weer recht wil voor mezelf, dat het heel goed is.
Alle onderzoeken die dat uitwijzen, grijp je nu aan. Eigenlijk is jouw hele werk één grote cognitieve dissonantie.
Ja, dan denk ik soms ook, kut, ben ik dan niet te stellig over dat twijfelen weer zo goed is. Ja. Weet je wel? Nou goed, ga je weer die rabbit hole in. Maar goed, ik snap niet zo heel goed dat je het lef hebt om zo stellig te zijn over dingen waar je niet zoveel van af weet. Dat je dat kan.
Ja.
Nou goed, en Trumps hoofd, daar is iedereen natuurlijk door gefascineerd.
Ja, maar het wordt altijd gezien als iets sterks.
Dat je stellig.
Stelligheid.
Ja.
Dat is ook macho gedrag. Dat is ook...
Ja.
Het is heel onkwetsbaar.
Ja, en heel onbescheiden. Ik denk dat een beetje bescheidenheid het wel op zijn plek is. Dat je denkt, nou, weet ik hier eigenlijk wel echt genoeg van? Moet ik hier echt iets op tv over gaan zeggen?
Het is grappig dat in mijn vak wordt twijfel juist als iets goeds gezien.
Ja. Heb ik het verkeerde vak gekozen.
Een goede performer twijfelt en die maakt geen stellingen. Die stelt vragen.
Ja. Eerder. Nou, dat was wel leuk. Want in dat Uncharted, wat ik net noemde, dat gaat helemaal over onzekerheid. En er was ook een heel hoofdstuk over kunstenaars die dus... Wel heel goed inderdaad met onzekerheid en twijfel kunnen omgaan.
Dan zijn ze allemaal knettergek.
Ja, ja, oorzaak of
gevolg. Ja, dat is ook waar. Oh ja, inderdaad. Ja.
Ja.
Ja. Er zijn wel onderzoeken geweest. Volgens mij was het... was volgens mij de causaliteit... een beetje... En ze neigen al die kanten op. Ja. En vervolgens maakt het vak het nog erger.
Ja, oké. Okay. Ja, en dat is vast ook weer gedebunked. Dus...
Ja, waarschijnlijk wel. Laten we daar ook maar weer aan gaan twijfelen. Ja. Maar inderdaad, dat kunstenaars dat goed kunnen.
Ja. Ja, want die hoeven niet definitieve uitspraken te doen. Het gaat inderdaad juist heel erg over het zoeken en het vragen stellen.
Ja.
En dus dat, volgens mij is dat ook een hele goede plek om dat weer te doen.
Daarom krijgen ze nu geen subsidie, omdat het wordt ook weer gezien als iets negatiefs.
Ja.
Ga maar lekker twijfelen, ja.
Ja, ja en wat is het nou waard?
Wat is het nou waard?
Als we het dan over cijfers hebben, ga eens rekenen. Wat is nou, waarom is het nou belangrijk?
Ja.
Ja, dames en heren, dit was het gesprek dat ik had met Sanne Blauw. Ik ben heel erg blij dat zij me weer een beetje heeft kunnen helpen in het twijfelen en in de onzekerheid omarmen. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. Ik zou zeggen, pas goed op jezelf, je baarmoeder, je testikels, elkaar en blijf goed smeren, hè, mensen. En iedereen denkt nu, oh nee, de warmte is voorbij, de zon zal mij niet raken. Nou... Dat dacht mijn vader ook. Daag!